Zullen wij een moment bidden. Duiken wij de tekst in. Van Efeze hoofdstuk 1, vers 4 tot 6 gaan we lezen. En dan mag u een tijdje even luisteren. De grote God en hemelse Vader. Wij willen vragen of u ons wil leiden. Het woord soevereiniteit vinden wij niet in de Bijbel. Wij willen vandaag spreken, Heer, over soevereiniteit. Wij willen spreken over u als soevereine. En dat is wat verder uithameren. Dat kunnen wij niet zelf, Heer. Daarvoor moeten wij naar uw woord. Dan hebben wij ook de leiding van uw geest nodig. En bovenal dan ook nog uw genade, zodat wij het verstaan. Wilt u alles geven aan iedereen om te kunnen bevatten, Heer, wat dit inhoudt? Want Heer, alleen maar wat wij kunnen bevatten, kunnen wij in geloof omzetten. En heeft ook effect in ons dagelijks leven. En niets, maar dan ook niets, is zo effectief en noodzakelijk, Heer, in ons dagelijks leven, dan een goed begrip te hebben van uw soevereiniteit. En daarvoor bid ik, Heer, dat uw naam verheerlijkt mag worden. En dat uw goedheid ook naar ons mag komen door ons geloof te bouwen. Voor de heerlijkheid van uw Zoon, in wiens naam wij bidden. Halleluja. Amen. Efeze 1, vers 4. En dit is Paulus' jubelzang en hij begint hier met dogmatiek. De eerste drie hoofdstukken van Efeze zijn dogmatiek, maar deze versen knallen eruit. Laat ze eens op u inwerken. Hij, en dat is God, de Vader, heeft ons immers in hem, dat is Christus, uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Tot zover. Maar als er in deze tekst iets naar voren komt, dan is het wel Gods soevereiniteit in de verlossing. Als er in deze tekst iets duidelijk, als het ergens duidelijk over spreekt, dan is het wel over één facet van Gods soevereiniteit. En dat is dat hij bepaalt wie er in het boek van het Lam gekomen is voor de grondlegging van de wereld. En niemand heeft daarover gestemd. En niemand heeft daar een stem in gehad. Hij bepaalt, en hij bepaalt alleen wie geschreven staat in het boek van het Lam. En daar wil ik u de komende weken mee heen nemen. Maar wat ik al zei, ik wil u verder meenemen naar de soevereiniteit van God. Het is een woord wat u waarschijnlijk buiten deze preekstoel, buiten onze monden die hier staan, niet zo vaak hoort. Maar trouwens, als we het al horen, wij spreken er ook over. We beginnen het als gemeente ook langzaam maar zeker te doorgronden en een fundament te maken in ons dagelijks leven. Maar ik hoop dat het verder uitgebouwd mag worden van de onschatbare theologische waarde die het heeft. Wat bedoel ik nu eigenlijk met soevereiniteit? En ik zal straks nog met andere definities komen. Heel kort gezegd is het dit. Dat God over alles heerst. Dat is de kortste definitie die je kan verzinnen. Ik kan hem ook nog iets langer maken. De soevereiniteit van God betekent dat God over alle dingen heerst, of dat hij zijn heerschappij heeft over alle dingen, dat hij over alles heerst en dat er niets gebeurt buiten zijn toestemming en zijn leiding. En zal ik eerlijk zeggen, vroeg of laat worden we allemaal geconfronteerd met de vraag hoe soeverein God is. Hoe ver gaat het? Hoe ver reikt het? En daarom is het ook moeilijk om daarover te spreken, want wij komen op dingen wat ik u ook de volgende keer de macro zal laten zien. Dat vaak onze kaken op elkaar gaan en dat wij inderdaad zeggen, is God zo soeverein? Zo soeverein is God, want het is niet eenvoudig. En laat ik eens verder gaan. Want hoeveel geloofsgemeenschappen zijn er niet die Gods soevereiniteit beperkt hebben? door de schepping toe te schrijven aan een soevereine God die het over duizenden jaren gemaakt heeft. Soeverein? Duizenden jaar? Wel, ze hebben feitelijk Gods soevereiniteit beperkt. Als ik mijn Bijbel eenvoudig lees, dan kom ik daar tegen een soevereine God die de schepping gemaakt heeft in 6 dagen van 24 uur. En dat is verdraaid lang voor een soevereine God. Maar dat had hij bepaald in zichzelf, voor zichzelf, tot hemzelf, vanuit zichzelf, soeverein. En hij besloot er zelfs nog een dag aan toe te voegen om ervan te genieten. Dat noemt hij een rustdag. Maar als we de schepping toeschrijven, zoals ik u net zeg, aan een soevereine God, dat hij alles gemaakt heeft wat hier is, dan is onze volgende vraag: hoe ver reikt Gods soevereine arm? Hoe ver gaat zijn heerschappij in deze schepping? Wordt Satan niet de prins van deze wereld genoemd? Horen wij niet vaak dat wij het kwaad toeschrijven in deze wereld aan Satan? De Satan is onze tegenstander. Satan heerst zelfs voor een gedeelte op deze aarde. Er zijn zelfs geloofsgemeenschappen die gaan zo ver dat alles wat misgaat wordt veroorzaakt door Satan. Achter elke boom een demon. Sterker nog, we moeten zelfs het koninkrijk van Satan hier inbinden. We moeten actief strijd voeren om grondgebied, terrein, zielen, weet ik allemaal wat, uit de hand van Satan te redden. We moeten zijn heerschappij verbreken, we moeten het terrein veroveren, we moeten het koninkrijk van het duister aanvallen. Want Satan heerst over de dood. Wel, heerst Satan hier? Of moedertje natuur? Als we dan even Satan nog aan de kant zetten, dan is het moedertje natuur. Was het niet de Filipijnen die deze week getroffen werd door een zeer zware superstorm? Bestaat de schepping grotendeels uit vaste wetmatigheden waar God niet bij betrokken is? Heeft moedertje natuur vrij spel? Ik bedoel, tornado's razen over steden heen en over dorpen heen die compleet werkelijk omgekeerd zijn, waar geen huis meer staat, waar 1 zwarte baan is van verwoesting. Tsunamis daveren op het land waar duizenden mensen omkomen. Onvoorstelbaar hoeveelheden regen in een korte tijd die normaal in maanden valt, valt nu in uren. De modderlawines, aardbevingen, bliksem, sneeuw, storm, superstormen. Verschroeiende en verzingende hitte. Voor maanden en soms jaren valt er geen drup regen. Eén schrijver verwoordt het zo. De natuur is zo geregeld dat het weinig of geen invloed kent van God. Het hele systeem was zo gemaakt dat het zelfstandig zijn koers kan gaan nadat het eenmaal begonnen was. God heeft dan geen directe doel en betrokkenheid in de wijze waarop de natuur zijn gang kan gaan. Ik begrijp wel waar die man heen gaat. Hij wil Gods karakter beschermen. Maar wie nu nog durft te staan op de soevereiniteit van God en zegt, nee, het is niet Satan die heerst, het is niet moedertje natuur die zijn gang gaat, het is God die op de troon zit, die komen voor de volgende vragen te staan. Wat doen we dan met ziektes? Fysieke en mentale afwijkingen, we hebben er net van Brianna weer gehoord. Auto-ongelukken? Is dat toeval? Is dat kans? Bestaat daar iets buiten die zichzelf kan gaan? Waar was God toen die auto frontaal op die auto botste en mijn kinderen omkwamen? Chronische ziekte, genetische afwijking, het syndroom van Down, noem het maar op. Spelingen van de natuur. Zijn dat gevolgen van de zondeval waar God niets mee te maken heeft? Maar hier wordt het dan moeilijker, hè, om de soevereiniteit van God te verwoorden. Hier wordt het dan moeilijker van te zeggen van God heerst daarover. Dan worden we al terughoudend, want schrijven we dan kwaad aan God toe of niet? Wat als iemand, een jong iemand sterft, we hebben het onlangs meegemaakt. Wat als iemand sterft op jonge leeftijd? Heerst God daarover of niet? Was God daarvoor verantwoordelijk of niet? Als we zeggen dat hij het niet gedaan heeft, maar dat hij het wel in zijn hand heeft, dan is mijn vraag, wie heeft het dan wel gedaan? Satan? Speling van de natuur? Kan het leven zijn eigen koers gaan? En begrijp mij goed. Hier komen wij ook werkelijk zelf op een grens waar het moeilijk wordt. En ik begrijp natuurlijk inderdaad om te zeggen van God heeft dit niet gedaan. Hij heeft het wel in zijn hand, maar het komt niet uit zijn hand. Om Gods heilige karakter te beschermen. Om Gods rechtvaardigheid en zijn goede tierenheid, zoals we vanochtend ook mochten zingen, die is voor eeuwig. Om als het ware God te beschermen daarin. En hem niet af te schilderen als een boze God, een boeman. Maar kan u wel vertellen wat wij aan rechtvaardigheid en heiligheid denken te winnen? Verliezen wij aan de soevereiniteit? Als Satan heerst over dood en leven, dan is mijn vraag, waar heerst hij nog meer over? Als moedertje natuur de vrije loop kan gaan, wat kunnen we dan nog meer verwachten? Wel, ik hoorde dat de berichten van deze week over de natuur niet zo gunstig waren. Er waren toch meer broeikassen weer uitgestoten. Ja. Hoe zien we God dan? Is God de grote schaakmeester die net altijd een set vooruit is? Net altijd een zet vooruit. Heeft God. God heeft dit niet gewild, maar hij was erbij. Hij draagt ons hier wel doorheen. Horen we ook vaak, hè? Als hij niet soeverein is en dat niet van hem komt, als een jong kind sterft, en dat niet in zijn soevereiniteit ligt, is God dan nog wel soeverein genoeg om ons hier doorheen te dragen? Is mijn vraag. En dat is een reële vraag. Als wij Gods soevereiniteit beperken, dan beperken wij iets wat niet beperkt kan worden. We moeten er wel oppassen hoe we definiëren. Maar het is een groot gevaar om andere eigenschappen van God naar voren te brengen ten koste van zijn soevereiniteit. Soevereiniteit, en dat zal u misschien ook gaan merken straks, is niet zozeer een eigenschap van God. Het is wie hij is. Weet u dat er ook nog hele grote theologische gevaren zijn? Laat ik daar ook nog eens eventjes over nadenken. Dit zijn ook, en u proeft ook de vragen die ik stel, die komen voor uit de praktijk van ons leven. En dit zijn reële vragen. En dit zijn vragen die beantwoord moeten worden. We kunnen ons niet laten informeren van, wel, weet je, het zal allemaal wel goed komen. Dat is geen tevreden antwoord. Als mensen ongelovigen naast ons staan en inderdaad vragen, waar was jouw God? Dan echoen die woorden van John Piper nog in mijn oren, die vanochtend ook nog is. God is in de hemel en hij is op dit moment toorn aan het opstapelen voor u. Daar is mijn God. En u kunt zich nu bekeren. Onze God is in de hemel. En hij doet wat hem behaagt. En als wij zijn soevereiniteit gaan beperken, om Gods wezen smetteloos te houden, om zijn naam hoog verheven te houden, kan ik u zeggen, dat is een loffelijk streven. Maar wij gooien alles uit boord, overboord wat God is, om maar onderdelen van God, als het ware, losse componenten van God, in stand te kunnen houden. Als ik aan u vraag, kunnen we Gods alwetendheid beperken? Kunnen we Gods heiligheid beperken? Kunnen we Gods almacht beperken? Weet u dat al deze eigenschappen iets zegt over God, maar nog geen enkele actie weergeeft? Het weten van God, en beamen wij het, ja, God weet alles. Hij heeft alle macht. Hij is volmaakt heilig. Hij is volmaakt rechtvaardig. En als ik tegen u zeg, is hij soeverein? Wat hij dan doet, en wat ik daarmee bedoel, is dat hij het totaal van zijn wezen in actie gaat zetten. Want soevereiniteit is God in actie. Wel, als we Gods soevereiniteit beperken theologisch gezien, dan lopen we enorme gevaren door God niet meer God te laten zijn. Zijn er ook die de soevereiniteit zo hoog in het vaandel hebben, zo hoog, dat het enige is van God. Dat is een ander gevaar. Het beperken aan de ene kant, theologisch gezien, is een gruwel, zou ik bijna zeggen. Mensen die inderdaad zeggen van, God is soeverein en alles is zijn wil. Dat kan koud en kil zijn. Als wie weet straks Brianne geboren wordt en ze ligt daar rustig in die couveuse. En hoe heette die term ook alweer? Ze mag sterven. Uitdoven. Wij noemen dat vanuit de Bijbel gewoon, ze mag sterven. Ze mag sterven. Om daar koud en kil naar te staan kijken, dat is Gods wil. Is dat zo? Zonder enige definitie, zonder enige kwalificatie. De jonge moeder die abortus pleegt om te zeggen van dat is Gods wil, ze zijn er. Die de soevereiniteit van God zo hoog in het vaandel hebben, dat elke gruwelijke ziekte van deze wereld inderdaad aan Gods soevereiniteit gehangen wordt. En alles, elk verkeersongeluk wordt volledig aan God toegeschreven. God is alleen soeverein. Sterker nog, God is alleen soevereiniteit. Hoort u het verschil? God is alleen soevereiniteit. En wat daarmee gebeurt is dat de soevereiniteit van God als een exclusief iets naar voren gebracht wordt. Alles komt direct van hem, zonder enige kwalificaties. Alles wordt aan hem toegeschreven. Alles wordt verklaard vanuit een koude, kille, afstandelijke, compassieloze theologie. God alleen is soeverein. Daar kunnen we nog mee leven. Maar God is alleen soevereiniteit. Alsof dat het summum is van God. En een opsomming van alles wat hij is. Wordt al moeilijk. Dat is al iets heel anders. Zie, als God, en dat is een andere uiterste, misschien dat u dat niet zo vaak tegenkomt, maar ik hoor het wel. En in de kerkgeschiedenis is dat ook naar voren gekomen. Dat Gods karaktereigenschap is zijn soevereiniteit. Zal ik eerlijk zeggen wat daar ook grote gevolgen van zijn? Je weet nooit of je gered bent. Want je weet nooit of God is zijn soevereiniteit. Dat bepaalt heeft of niet. Hij is alleen soeverein. Zijn compassie, zijn bewogenheid, zijn goede dierenheid, zijn goedheid. Raakt ondergesneeuwd. Ik heb van die familie die daarin leeft. Als u denkt dat het niet bestaat. Ze zijn er. En dan evangelisatie, waarom zou je nog evangeliseren als God soeverein is? Iedereen komt toch wel? Wat maakt het dan nog uit hoe je leeft? God is immers soeverein. Nee, mensen. Daar waar de soevereiniteit van God bejubeld en verheven wordt, is het grote gevaar dat de menselijke verantwoordelijkheid ondergesneeuwd raakt. Niet alleen het karakter van God ligt compleet uit balans, maar ook nog eens een keer dat de mensenverantwoordelijkheid ondergesneeuwd raakt. Daarom vermoed ik, weet niet hoe de Heer mij zal leiden, dat na deze soevereiniteit, en waarschijnlijk maar twee preken, zal ik gaan spreken over de verantwoordelijkheid van de mens. En het is heel eenvoudig, en dan voelt u al het spagaat die ik hier ga zeggen. God is 100% soeverein En wij zijn 100% verantwoordelijk. En hoe u dat bij elkaar wil brengen, dat weet ik niet. Dat moet u ook niet gaan proberen. Want één van de twee zal schade lijden. Zal ik u eerlijk zeggen, meestal is dat het object God die schade lijdt. En daar waar de soevereiniteit wel geëerd wordt, daalt de verantwoordelijkheid van de mens. En als wij zelf, ook als gemeente, onder indruk raken van de soevereiniteit van God, dan zien we dat in één keer op elke bladzijde in onze Bijbel, is het niet? En dan komen we dat ook in één keer tegen. Weet u, als wij onder de indruk raken, nu kom ik naar ons als gemeente. Uit het pastoraat, en zo begon ik ook mijn paar bij beginvragen van hoe ver heerst God? Wat heeft hij in zijn beheer en hoeveel praktische vragen in de praktijk van ons leven komen daar naar voren? Dan heb ik u ook een beetje meegenomen naar de theologie. We hebben een theologie waar eigenlijk Gods soevereiniteit verkleind wordt. En dan stel ik heel eenvoudig de vraag, verkleinen we ook zijn alwetendheid? Zijn heiligheid? Nee. Wel, als we dat niet verkleinen, hoe kunnen we dan zijn soevereiniteit wel verkleinen en beperken? Als u verder met me meegaat, dan zult u ook merken dat het ook wel gebeurt. En nu komen wij als gemeente aan bod. Wij houden van de soevereiniteit. U heeft al meermaal over gehoord. Dat is een woord wat we hier kennen. Weet u waar wij dan het grote gevaar lopen? Om de verantwoordelijkheid van de mens aan de kant te duwen. Omdat we één facet, en dat is Gods soevereiniteit, zo benadrukken. Hoe vaak hoort u iets niet uit onze monden komen over de soevereine genade van God? Ik heb u vorige keer zelfs meegenomen. Nee, misschien dat ik het zo kan zeggen. Wij moeten oppassen dat we geen onbijbelse nadruk leggen op de soevereiniteit van God. Een onbijbelse nadruk. Ja, het is er en daarom neem ik u ook mee, maar daarom wil ik ook graag een aantal preken, waarschijnlijk maar één geven over de verantwoordelijkheid van de mens. Vorige keer, en waarom greep mij dit zo aan? De vorige keer kwam ik thuis naar de preek dat alles ons gegeven was in Christus. Weet we dat nog, vers 3? Efeze hoofdstuk 1. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Ja? Die ons met allerlei of alle geestelijke zegeningen of zegen, gezegend heeft in de hemelse gewesten. En ik heb dat uitgelegd en ik heb erop gehamerd. En mits dat ik een dag verder ben en er eens over nadenk, denk ik, heb ik genoeg gesproken over het feit dat het naar u toe komt? En hoe? U kunt multimiljonair zijn, al uw geld op de bank hebben staan, maar er niks mee doen. Hoe kunt u bij dat geld? Door een bankkaart. Wat is uw bankkaart? Maar één woord. Geloof. Geloof is de sleutelwoord en dat is de opdracht aan ons die wij hebben. En daarmee werd ik zelf geconfronteerd op de nadruk die wij leggen op alles is gegeven. Aan de andere kant zit ik terug en dan kom ik terug en dan denk ik na. En dan denk ik, heb ik aan de gemeente genoeg de handvaten gegeven om naar die bankrekening te gaan? Alles staat daar. Alles is gegeven. We hebben niks meer nodig dan dat gegeven is. Het is aan ons om het ook toe te passen in geloof. Waar spreken wij over? We spreken over uitverkorenen. We spreken over wedergeboorte. Maar allemaal facetten voor u waar u zelf niks aan kunt doen. Ik mag wel vragen, bent u wederom geboren? Maar wat moet ik dan zeggen? Zo niet. Geloof in de Heer Jezus Christus en vertrouw op hem alleen. Dat is de opdracht die iedereen heeft. Dat is de universele opdracht. Dat is de opdracht van A tot Z van de hele Bijbel. Abraham geloofde en het werd hem toegerekend als gerechtigheid. Geloof is de sleutel. In geloof barst de hemel open van genade. En alles wat van ons is, komt in ons leven. Wij onttrekken als het ware in geloof, als ik het zo mag zeggen, hè, van onze bankrekening in de hemel die onmetelijk rijk is. We maken het in vertrouwen ons eigen wat de Heere heeft opgeslagen voor zijn kinderen. Maar we moeten het wel in geloof aannemen. Dat is onze verantwoordelijkheid. Wij moeten geloven. En als ik u meeneem naar de soevereiniteit van God, dan zult u ook zien dat alles is, of alles bijna toegeschreven wordt aan God en zijn soevereiniteit. Ik wil daar niks van afhalen en ik hoop dat de Gods geest ons leidt in zijn woord, dat wij tot het maximale kunnen gaan in Gods soevereiniteit. Maar mits dat ik daarover spreek, neemt het niets weg van onze verantwoordelijkheid. Niets. En wij lopen dat gevaar. Van de week stuurde Bart een boekje naar mij toe, vertaald door een aantal jeugdwerkers bij ons, over de jeugd, een jongere werker, wat hij moest doen. En Bart schreef er zo, zonder dat hij dit wist, dat ik dit, en ik had het al geschreven. En Bart schrijft er zo bij, ja, de nadruk ligt wel een beetje op de menselijke kant van de zaak. Op onze verantwoordelijkheid. Op prijs de Heer. Wie denkt u dat verantwoordelijk is hier in de prediking? Ja, God is soeverein. Wie moet voor de troon verschijnen voor deze preek? Niet u. Ja, straks wel, voor de toepassing. Maar voor het geven ben ik het. 100% verantwoordelijk. En als ik u misleid of misleid hebt, of dingen verkeerd heb voorgesteld van wie God is, en wie zijn karakter is en zijn plan en wat de toepassing is in uw leven, dan zal ik daar verantwoording en zelfs schade van ondervinden. Ik wil u vandaag maar één ding duidelijk maken voor de resterende tijd. En dat is eigenlijk maar één ding tegen u zeggen. God is soeverein. Maar dat woord vindt u niet in uw Bijbel. Ook niet in uw HSV als ik het juist heb. U vindt het niet. Het is zelfs een heel oud, het is helemaal niet zo'n oud woord. Het is pas laat in onze taal naar voren gekomen. Het komt zelfs uit het Latijn. Althans, daar vermoeden we dat het van afgeleid is. Vermoeden we. We weten het niet eens precies. Ja? Suprema prothesas. Suprema, hé, dat klinkt al als suprematie. Suprema. Ja? En wat betekende dat in die tijd? Hoogste macht, opperbevelhebber, oppergezag. En vroeger werd dat toegeschreven, werd een paus of een keizer of een koning ook soevereine genoemd. De soevereine. Dat was een titel. Dat was een aanspreektitel voor iemand met een enorm gezag. In die tijd waren ze ook niet gebonden aan iets. We zouden vandaag de dag zeggen autonoom. Iemand die soeverein is, is autonoom. Je had het zelfs als de koning gestorven was. Wat was dan de uitspraak? De koning is dood, leve de koning. En wat wou dat zeggen? Dat zijn soevereiniteit onmiddellijk van de een naar de ander overgaat. Er is niet een vacuüm aan gezag. Er is niet in één keer een gat in opperbevelhebber. Er blijft een soevereine. Wel, in de theologie. Wat is de soevereiniteit van God? Is niet dat God alles weet, dat hij alle macht heeft, maar dat hij ook werkelijk, letterlijk, actief over alles heerst. Een definitie, laat ik nog eens een lezen. Als wij spreken over Gods soevereiniteit, dan bedoelen we dat God de volledige macht heeft over heel de schepping. En heel veel mensen beamen dat. Ja, hij heeft alle macht. Maar dit volgende is de sleutel, dat hij over alles heerst. Zijn wil volmaakt zal geschieden, zonder enige inmenging van buitenaf. Hij is de soevereine. En ik wil maar nu 15 punten van Gods soevereiniteit benadrukken en bezien wat dat is. En ik weet, er is een overlap, maar ik hoop dat u hier plezier aan beleeft om gewoon eens, om God te leren kennen, is het niet? Zoveel mensen spreken over God zonder hem te kennen. Dit is God kennen. En ik zal u eerlijk zeggen, als u het nu niet kent, u zult hem kennen. En als u nu denkt, hij zal wel soeverein zijn, dan kan ik u verzekeren op het moment dat ik voor Christus sta, voor zijn troon, en hij alles naar voren brengt wat ik in mijn leven uitgespookt heb, en waar ik verantwoording moet afleggen, dan zal ik ervaren hoe soeverein dat hij is. Laten wij onze soevereine leren kennen. Ik heb het heel kort gehouden bij u. Half uur, schakel op. U zult niet elk Bijbelvers mee kunnen bladeren. Daarvoor liggen ze te ver uit elkaar. Als u een poging wilt doen, u mag er rustig thuis eens naar gaan kijken. God is soeverein betekent eigenlijk niets anders dan God is God. God is God. Het is geweldig om inderdaad, zoals ik al zei, al die schitterende karaktereigenschappen van God is genade, God is goedertierenheid, God is langmoedig, God is heilig, God is waarheid, God is eeuwig, God heeft geen begin en geen eind. Om die te kennen en te weten. Maar als dat statisch staat, zegt het nog niets over wat God doet hier. Ik zal u zeggen, God is soeverein. En daarmee wil ik zeggen, God is God. In zijn soevereiniteit. Het omschrijft ook voor een groot gedeelte wie hij is. Jesaja 45, 5. Ik ben de Heere, er is geen ander. Buiten mij is er geen God. Ik ben God, ik ben de soevereine. 45, 22. Ik immers ben God en niemand anders. Daar begint het voor mij mee. De soevereine God. Ik wil eigenlijk zeggen, God is God. Punt. Tweede, God is soeverein en daarmee bedoelen we dat God hoog verheven is. In zijn positie. Zijn positie. Hij is de hoogste. Daar is maar één plaats die bovenaan zit. Er is maar één in de hoogste positie. Die deelt hij met niemand. God is de hoogste. Niemand staat boven God. Niemand kan boven God staan. De soevereine God heeft die hoogste positie ingenomen. Als hij daar niet zit, is hij niet meer soeverein. Het woordje komen we tegen in de Bijbel. Melchizedek, die Abraham tegenkomt en hem zegent. Genesis hoofdstuk 14 vers 19 en 18 en 19. Melchizedek, de koning van Salem. Wat zegt hij ook? En hij zegende Abraham en zeide, gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste. Een schitterende term. De Allerhoogste, niet de Hoogste, nee, de Allerhoogste. Er is geen hoger in gezag. Positie, laat ik het zo even zeggen. Gezag komt zo nog. Positie. God heeft de hoogste positie. Hij is God, hij heeft de hoogste positie. Als derde wil ik daarmee zeggen, wat ik net al een beetje aangaf. God is soeverein en daarmee bedoelen we dat hij niet alleen de hoogste positie heeft, maar ook het hoogste gezag heeft. Ja, dat zit er aan vast, maar ik geef er wel een andere naam aan. Ik ga als het ware een stap opzij en ik kijk naar die schitterende diamant van Gods soevereiniteit en het reflecteert net anders. Het is niet alleen dat hij de hoogste positie heeft, maar hij is ook de hoogste in gezag. Moet u dat Bijbelvers eens opzoeken, dat is zo rijk. 1 Kronieken 29:11. 1 Kronieken 29:11. Dat is een rijk Bijbelvers. God als soeverein is de hoogste in gezag. God is werkelijk koning. En hij is de enige koning. Hij is de enige werkelijke en waarachtige heerser. 1 Kronieken 29:11. En dat zit voor Job, want het is een geschiedenisboek. Het zit voor de psalmen. Ik zal even wachten. Als je Samuel hebt, koningen, kronieken, dan heb je de hele geschiedenis van Israël als koningschap. En ik ga nu. 1 Kronieken 29:11. Van u, o Heere, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit. Ja, alles wat in de hemel en op de aarde is. Van u is de heerschappij, o Heere. Gij zijt, als wat? Als hoofd, verheven boven alles. Ik zou bijna zeggen, dit vers kan ik bij elk facet van Gods soevereiniteit gebruiken. Want dit is zo rijk. Maar het gaat me om die laatste term. Gij zijt als hoofd boven alles verheven. En in de zin daarvoor dan zegt hij, uw heerschappij gaat over alles. God heeft gezag over alles. Dus de hoogste in positie, hij heeft het hoogste gezag. Dat zijn rijke verzen, markeer ze. Dat is een fundament waar je op kan staan, is het niet? U mag naar de psalm gaan. En u hoort al, ik ga je geen diepe, lange theologische fundamenten aandragen. Ik haal elke keer een ander facet aan psalm 33. Nou, als u snel bent, dan mag u ook daarna naar 103 gaan. Als God zijn heerschappij soeverein is, dan willen we ook zeggen dat zijn heerschappij absoluut is. God is God. Hij heeft de hoogste positie. Hij is de absolute in gezag. Maar daarom heb ik alleen nog maar een status gegeven en een vermogen toegeschreven. Maar ik wil u ook laten zien dat hij ook daadwerkelijk en effectief heerst. Psalm 33 vers 10, 8 tot 11. Laat heel de aarde voor de Heere vrezen. Dit lees ik in de HSV trouwens. HSV is in de psalmen regelmatig wat helderder. Laat heel de aarde voor de Heere vrezen. Laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor hem. Waarom? Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. De Heere vernietigt de raad van de heidenvolken. Hij verbreekt de gedachten van de volken. Maar de raad van de Heere bestaat voor eeuwig. De gedachten van zijn hart bestaan van generatie op generatie. Wat de schrijver hier wil zeggen is, alles wat de koningen in hun harten besluiten te denken te gaan doen, wordt door de Heer verijdeld. En de Heer zegt, mijn raad zal gebeuren. Ik zal mijn soevereine raadsbesluit uitvoeren. Ik heers. Psalm 103, vers 19 is misschien wel helderder in de formulering van de korte woorden die er staan. Dat zijn rijke, rijke zinnen. Ik zal hem eerst in het Nederlands lezen. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Frans sprak daarover vorige week. Maar wat zegt die troon? Zijn koningschap heerst over alles. Hij heerst over alles. In het Engels staat het zo mooi. En daarom is die troon en dat koningschap wat hier ook gezegd wordt. In het Engels wordt dit gezegd. His sovereignty rules over all. Wat een mooie omschrijving. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd en hij heerst over bijna alles. Nee. Alles. Alles. Weet u nog? In Daniel, dat is de volgende vers, die lees ik ook. Nebukadnezar liep over de troon, over de rand van zijn imperium en wat zei, is dit niet het machtige Babel wat ik gebouwd heb? Hij was de soevereine op aarde. Hij was feitelijk nog een grotere koning dan de farao, het machtigste koninkrijk. Hij was het hoofd van goud. Hij was die boom waar de hele wereld onder schaduwde, wat overschaduwde als het ware, waar alle vogels zelfs in schuilden. Maar één ding vergat hij. Er zat iemand boven hem. En die wou hij niet erkennen. En wat zegt hij nadat hij de Heer hem 7 jaar als dier heeft laten leven? Hij komt weer bij zijn zinnen. Hij krijgt een nieuw hart, anders kun je dit niet uit je mond wringen. Want hij prees de Heer. Dit was niet ongelovige. Dit was een bekeerde. Vers 34. En ik lees alleen 34. Toen prees ik, Nebukadnezar, de Allerhoogste en roemde. En verheerlijkte ik de eeuwig levende op dat wat? Zijn heerschappij een eeuwige heerschappij is. Oftewel, ja, ik ben maar een tijdelijke koning. En dit gebeurde er en mijn koningschap was weg. En dit gebeurt er en ik heb het terug. Maar hier hebben wij een eeuwige heerschappij en zijn koningschap van geslacht tot geslacht. God heeft zijn heerschappij niet uit handen gegeven. Verre van. Gods soevereiniteit willen we zeggen dat zijn heerschappij absoluut is. En dat gaan we straks in de microscoop nog eens verder bekijken. Het vijfde punt, God soeverein verklaren, betekent dat hij dan ook eigenaar is van alles. God claimt dat alles van hem is. Als soevereine. Vroeger hadden we een koning, die konden we de soevereine gaan noemen. Nu is het een bedelaar die wij hierop hebben, die afhankelijk is voor een dotatie en zijn hand moet ophouden. En als een klein kind wordt weggestuurd. Maar niet zo bij God. Alles is van hem. En hij claimt het. En hij eist het op. Hij is de rechtmatige schepper van alles en hij is de eigenaar van alles. Deuteronomie 10, 14. Zie. En dit is Mozes, die staat er voor het volk Israël. Zie, van de Heere, uw God, is de hemel der hemelen, de aarde en alles wat erop is. Is er nog meer? De hemel der hemelen, waar God zijn troon heeft, de aarde en alles wat erop is, is van hem. Psalm 50, vers 12. Van mij behoort de hele wereld en haar volheid. De HSV zegt het, van mij is de wereld en al wat zij bevat, is van mij, zegt de Heer. Ik ben de soevereine. Het is van mij. Ik heb het gemaakt en ik eis dat op. Dat is van mij. Dat is wat soevereiniteit inhoudt. En mits dat de Heer alles claimt voor hemzelf, is alles ook van hem afhankelijk. De hele schepping en alles is van de soevereine afhankelijk. Psalm 104. Alles wat leeft en alles wat geschapen is, is volledig van de soevereine afhankelijk. Een soevereine. Wij hebben in onze gedachten, er is iemand die regeert en heerst. De Bijbel gaat daar veel verder in. Gods soevereiniteit betekent zelfs dat hij genade geeft aan wie hij genade geeft. Barmhartig geeft, hij het geeft aan wie hij dat wil. En de hart verhardt van wie hij wil. We zien datzelfde principe naar voren komen in Psalm 104. Zij allen wachten op u. En dat gaat over de hele schepping en het stuk ervoor. Ik kan het natuurlijk niet helemaal lezen. Dat gij hun spijzen geeft de rechtertijd. Oftewel op uw tijd. Is de hele schepping van u afhankelijk. Geeft gij hun die? Zij zamelen op. Ze verzamelen het. De vogels, de beesten van het veld. Alles doet het. Opent gij uw hand, dan worden zij met uw goed verzadigd. Verbergt gij uw aangezicht, dan worden ze verdelgd. Had uw hand gesloten en geeft u niet het voedsel wat er is. Geeft u geen regen, geeft u geen productie. Het sterft. Ze worden verdelgd. Neemt gij hun adem weg. Zij sterven en keren weder tot stof. Zendt gij uw geest uit, ze worden geschapen. Gij vernieuwt het gelaat van de aardbodem. Zie, de hele wereld is afhankelijk van de soevereine. Dat geld wat op uw bankrekening komt, komt niet van uw baas of van uw pensioenfonds. Het komt van de Heer. Van de soevereine die zijn hand opent. Wel, de Heer is niet alleen absoluut, is een heerschappij, hij is niet alleen eigenaar van alles, alles is van hem afhankelijk. Maar God is de soevereine. Dat betekent dat hij almachtig is en vrij om te doen wat hij wil. Zijn uw kaakspieren nog ontspannen? Vrij om te doen wat hij wil. God heeft de volle vrijheid om met de schepping te doen, met elk schepsel te doen zoals hij behaagt. Daar hebben we moeite mee. Hier komt onze zondige natuur in opstand. Als wij de dingen om ons heen zien. Nou, dat is wat ik hier lees in Gods woord. De soeverein is vrij om te doen met iedereen wat hij wil. Hij mag u en mij gebruiken zoals hem behaagt. Hij mag mijn leven indelen, verspanderen. Hij mag met mij doen wat hij wil. Hij is volledig vrij. Dan zal ik u eerlijk zeggen, hij mag dat niet alleen, hij doet dat ook. Hij doet dat. Psalm 115, vers 3. Onze God is in de hemel. En hij doet al wat hem behaagt. Als het u behaagt, Heer, doe dat. Is dat uw gebed? Als uw naam maar verheerlijkt wordt, Heer, wilt u dat met mij doen? Onze God is in de hemel en hij doet alles wat hem behaagt. Psalm 135 lezen we nog hetzelfde. Ja, ik weet dat de Heere groot is. Dat onze Heere boven alle goden is. Dat hebben we vanochtend ook weer gehoord. En dan vers 6. De Heere doet al wat hem behaagt in de hemel en op de aarde, in de zeeën en in alle waterdiepten. Niets valt buiten zijn controle en alles, alles gebruikt hij voor hetgeen wat hem behaagt. God is onafhankelijk, hij is autonoom, hij is volledig te doen, vrij te doen wat hij wil. Hij doet wat hij wil, wanneer hij wil, voor wie hij het maar wil. Niemand kan hem dwingen. Niemand kan hem iets mee op laten houden. Hij is vrij. Dat is soeverein. Overleven we het nog? Gewoon rustig uw hoofd buigen. En het als fundament aannemen. Is mijn gebed voor u. Als God autonoom is en volledig afhankelijk en vrij, dan hoeft hij ook aan niemand verantwoording af te leggen. De soevereine. Wil zeggen dat wij hem ook als soevereine zien en zijn wil niet in vraag stellen. God hoeft zich aan niemand te verantwoorden en hij hoeft aan niemand verantwoording af te leggen. Hij hoeft ons op geen enkele vraag te beantwoorden. Hij is ons niets verschuldigd. Niemand kan uitleg van hem eisen. Niemand heeft zelfs ook maar het recht om de soevereine in vraag te stellen. Geen enkele twijfel moeten wij hebben als de soevereine handelt. Want hij doet alles wat hem behaagt en wat hem verheerlijkt. Dat zou onze zorg moeten zijn. Dat zou onze grootste zorg moeten zijn. En dat zal ons all-consuming attitude moeten zijn. Dit is waar Piper alleen maar mee bezig geweest is en wat zijn wereld en beeld gevormd heeft, een hele gemeente gevormd heeft, een hele bediening. Hoe heet dat ook alweer? Desiring God. God is most glorified in you when you are most satisfied in him. Alles draait daarom God en zijn soevereiniteit. En hij hoeft aan niemand verantwoording af te leggen. Niet aan mij, aan mij! Jesaja 40, vers 13 en 14. Wie bestuurde de geest des Heren? En dit ging over die kolossale schepping. Wie bestuurde de geest des Heren en onderrichtte hem als een raadsman? Bij wie ging God te raden? Bij wie kan een soevereine nu te raden gaan? Wie raadpleegde hij, vers 14, dat deze hem inzicht zou geven, het rechte pad zou leren, kennis bijbrengen en de weg des verstands doen kennen? Niemand? Nee, niemand. Sterker nog, wie zou die soevereine iets kunnen leren? Dat was ook Nebukadnezar, vers 35. En ik lees hem gewoon even, hoeft er niet heen. Van Daniel 34, 4, vers 34 hebben we gelezen. Vers 35 lees ik nu even voor. En dit was wat Nebukadnezar zei. O, alle bewoners aan de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met de Heer des hemels en de bewoners der aarde. En niemand is er die zijn hand kan weerhouden of tot hem kan zeggen, wat doet gij? Wat neem ik het neus als theologie? Dat is behoorlijk zuiver op dit punt. Ik kan u niet in vraag stellen waarom ik 7 jaar bezig ben geweest, want u bepaalt wat er gebeurt. En u bepaalt wat er gebeurt. U bent de soevereine. En u voelt al dat u snel een aanvulling zoekt van, maar God is ook goed. Ja, gelukkig wel. Maar daar preek ik nu niet over. Want hij is goed, hebben we vanochtend gehoord. En de voordienst. Ik maak het nu heel eenzijdig. Het is een eenzijdig menu vandaag. Maar als we niet eenzijdig durven zijn, dan lopen we het gevaar dat wij de soevereiniteit van God niet goed gaan doorgronden. God is aan niemand verantwoording schuldig. Als u nog eens een keer een vraag stelt aan de Heer, dan zou ik u willen vragen, kijk eens naar de attitude van uw hart. Waar heb ik het nee, dan zegt het. Niemand is het die uw hand kan weerhouden, of die dat u kan zeggen, wat doet gij nu? En dat is feitelijk God in vraag stellen, waarom handel je zo? Dit is niet goed. En het gaat er niet om dat we dit weten, hè, mensen. Het gaat erom dat we dit geloven en dat wij daarop staan en op vertrouwen. God is soeverein, vers puntje 9, en verklaren daarmee betekent dat hij alleen het volledige plan voor heel de schepping heeft gemaakt. Hij is soeverein, hij heeft een plan voor de schepping gemaakt, maar hij alleen. Er zijn voor God geen verrassingen. En het is maar goed ook. Als u de implicaties zou weten en doordenken, als God niet soeverein zou zijn over alles en zijn plan niet van begin tot eind kon volvoeren, dan sloot ik mijn Bijbel, eindigde eenmalig in gebed en ik vertrok en u zag mij nooit meer. Dan zou alle hoop verloren zijn. Als er één molecuul was die buiten Gods raadsbesluit om in deze hele universum vrij kon gaan, dan zou mijn Heer in de troonzaal van de hemel zitten en dan zouden zijn woorden niet correct zijn. Want kijk maar eens naar Jesaja 46 vers 10 en 11 en zoek die voor de grap eens op. Onderstreep ze, zet er een kruisje voor. Bouw uw fundament hierop. Jesaja 46, 10 en 11. En dit is God die zelf spreekt. En dit is God die spreekt dat er geen plan B is. Van het begin staat het eind al vast. En we spreken heel vaak, en in de Bijbelschool heb ik daar wel eens de nadruk op gelegd, over Gods karakter en Gods almacht en Gods, ik zal maar zeggen, Gods soevereiniteit. God doet alles naar zijn raadsbesluit wat hij soeverein bepaald heeft voor de grondlegging van de wereld. Het staat vast en God heerst in deze schepping over alles. En dat noemen wij Gods soevereine voorzienigheid. Divine providence. Dat u hier zit en een bril heeft, kaal wordt en ook een Bijbel in uw hand heeft, kinderen heeft, een sjaal om heeft, gegeten heeft. Naar mijn kinderen dacht ik, heb je nu gegeten? Oh, wat heb ik mijn rijke vader alweer. Wat heeft God zijn rijke vaderhand open gedaan? Dat hier een camera staat, dat u kunt ademen, is alles door God gegeven. Actief. Want hij heerst over alles. Als uw banksaldo, alles wat er op uw banksaldo staat, is door God gegeven. Het is aan uw verantwoordelijkheid om dat te besteden. Zoals hij dat van ons vraagt. Dan zit ik even te denken, hoe kom ik hier? Oh ja, het is geen plan B. Jesaja 46, 10. Ik, die van den beginne de afloop verkondig. Dus aan het begin van het verhaal, Genesis 1, we kunnen daar nog voor gaan, want het raadsbesluit van God lag daar ver voor, een eeuwigheid verleden. Zegt God, dat zal het uiteinde zijn. En van ouds wat nog niet geschied is. Oftewel, ik zeg jullie exact wat er gaat komen. Want ik kan u zeggen dat er wat gaat komen. Christus komt terug. En hij komt terug. En dat zal glorieus zijn. En waarom? Omdat God dat gezegd heeft al voordat de afloop, al voordat het geschied was. Allee, laat ik hem nog één keer helemaal van het begin lezen en dan doorlezen. Ik, die van den beginne de afloop verkondig en van ouds wat nog niet geschied is, die zegt, mijn raadsbesluit zal volbracht worden. Ik zal al mijn welbehagen doen. Die uit het oosten een roofvogel roept En uit een ver land de man van mijn raadsbesluiten. Die twee dingen, dat is Kores. Weet je wat dat nog? Kores, die in Ezra, hoofdstuk 1, waar de opdracht gegeven wordt dat Israël teruggezonden wordt. Of een gedeelte om de tempel te herbouwen in Jeruzalem, waar Nehemia aan begint. 150 jaar voor die tijd, hier in Jesaja hoofdstuk 46 en 45 eigenlijk ook nog, en spreekt God al over Kores, de man van mijn hand die ik op zal richten. Ik heb gesproken, ik doe het ook komen. Ik heb het ontworpen en ik breng het tot uitvoering. En wat een zegen is dat. Als God niet soeverein is, mensen, dan weet ik niet of we het eind halen. Als hij niet soeverein regeert, weet ik niet of zijn raadsbesluit het eind zal halen. Als hij de grote schaakmeester is, die altijd één stap vooruit is, en wij schrijven hem alle alwetendheid toe, hij weegt alle mogelijkheden, hij weet alle facetten. Als hij maar één zet vooruit is, oh heden. Dan kun je nog flink van koers afgaan. Zal ik eerlijk zeggen, God is al aan het eind. Hij is daar al. Hij is niet een stap vooruit, hij is alles vooruit. Hij is de Alpha en de Omega. Ik heb er nog 5. Wel, dit gaat wat sneller. Kom, we schakelen even op. Het is niet zoveel meer. Er is niet zoveel meer over de soevereiniteit te zeggen. God soeverein verklaren betekent dat zijn raadsbesluit zal gebeuren. We lazen het net al. En je zou bijna kunnen zeggen in het laatste zin van Jesaja 46 vers 10. Ik heb gesproken, ik doe het ook komen. Ik heb het ontwerpen, ik breng het ook tot uitvoering. Is en kunnen we ook zien dat het raadsbesluit van God ook werkelijk zal uitgevoerd worden. Niemand kan Gods wil omleggen. Wij kunnen God niet verbidden dat hij plan B gaat inschakelen. En dat er in één keer een verandering komt in zijn raadsbesluit. Het wordt opnieuw ingevuld. God is niet schrijvende het boek van het lam. Er zit geen gommetje op Gods potlood dat er iets uitgewist kan worden. Als het zo menselijk wijs over Gods glorieuze raadsbesluit voor de grondlegging van de wereld mogen spreken. Job zei dit. Ik weet dat gij alles vermoogt en geen van uw plannen wordt verijdeld. Job 42:2. De Heer heeft alles gemaakt voor zijn doel. Ja, zelfs de goddeloze voor de dag van het kwaad. Spreuken 16 vers 4. Gods raadsbesluit zal ook altijd gebeuren. Weet u dat Gods soevereiniteit nog meer betekent? Dat God onveranderlijk is. Hij was soeverein, hij is soeverein en hij zal altijd soeverein zijn. Ook al lijkt het voor een tijd en een seizoen dat er een menselijke verantwoordelijkheid is, dat hier zijn regeersheerschappij directe zin niet absoluut lijkt te zijn. Maar God kan zijn soevereiniteit niet beperken. Er is geen groei in soevereiniteit, God wordt niet beter. Hij is onveranderlijk, altijd dezelfde, de soevereine Heer. Wat denkt u van de uitspraak Jesaja? Vertrouw op de Heere voor immer, want de Heere, Heere is uw eeuwige rots. Totdat de rots door erosie kleiner wordt. De golven eroverheen gaan en uiteindelijk in de loop der tijden. Wat zit de gedachte hierachter van Jesaja? Je kan erop staan, hij is een eeuwige rots. Hij is de eeuwige soevereine. Wie kan ons scheiden van de liefde van Christus? Niemand, want we staan op de rots van Jezus Christus. En daar ligt onze zekerheid van behoud. Het zit hem niet in mij, niet in u, niet in mijn kleine geloofje, niet in uw grote geloof. Hij is de rots waar wij op staan. Hij is eeuwig soeverein. Wat een vreugde. Samuel 15:29, ook liegt de onveranderlijke Israël niet. Als hij niet eeuwig soeverein is, dan heeft hij gelogen. Maar God liegt niet. Hij liegt niet. Als we zeggen dat God de soeverein is, dan is hij ook de enige waarachtige rechter. Iedereen zal voor de rechter verschijnen. Het is heel eenvoudig. Je verschijnt voor Christus, de Bema seat, Romeinen hoofdstuk 15. Of je verschijnt voor hem bij de grote witte troon, Openbaring hoofdstuk 20. Maar God is soevereine rechter. Alles zal voor hem verschijnen. Isaiah 66 voorzien. Ter vuur en ter zwaard zal de Heere gericht oefeningen over al wat leeft. Iedereen zal voor die rechter verschijnen, niemand uitgezonderd. Dat is een soevereine. Dat is niet zomaar een leuk iets waar we zeggen, ja, de Heer is soeverein. Nee, hij is soeverein. Iedereen zal voor hem verschijnen. Iedereen komt voor de soeverein, want iedereen is van hem afhankelijk. En iedereen moet voor hem verantwoording afleggen. God is soeverein, dat betekent ook dat hij beloningen uitreikt. Punt 13. En dit is voor ons. Wij zullen voor de soevereine Heer komen te staan. En we zullen allen wegdragen wat we gedaan hebben in ons lichaam. We zullen beloningen krijgen. Dit is niet een schandelijk iets als je daar. Iedereen krijgt beloningen. Maar hoe trouwer wij geweest zijn aan de soevereine koning, hoe meer wij ons hoofdje gebogen hebben voor de soevereine en maar één ding vragen: Heer, doe met mij wat u behaagt. Verspandeer je leven voor Christus en u zult echt niet bedrogen uitkomen. Gebruik alles wat gegeven is tot het max. En ik zal u vertellen, daar ligt een beloning die onvoorstelbaar is. Indien wij volharden, zullen we ook met hem heersen als koningen. U krijgt een positie van heerschappij. Onder zijn absolute heerschappij. Gedelegeerd gezag. Verantwoording afleggen aan de grote koning. Hij nog steeds de heerser. Weet u, als wij zeggen dat God soeverein is, puntje 14, ik moet wat opschieten. Dat betekent ook dat God de soevereine verlosser is. Jesaja. Moet u die nog even opzoeken als laatste. Dat is alles wat ik van u vraag. Dat is een goed Bijbelvers om eens in uw hoofd te laten zetten. De Heer is soevereine verlosser. Ik zeg niet daarmee direct dat hij soeverein in de verlossing is, want daar kom ik wel volgende week op. Maar hij is een soevereine verlosser. Hij alleen kan verlossen. Hij alleen is verlosser. Er bestaat geen andere verlosser. Lees maar dat vers, Jesaja 43, 11. Ik ben de Heer. Buiten mij is er geen verlosser. Dat is een exclusief recht. Dat is een soeverein recht wat de Heer voor zichzelf heeft, claimt en daar ook staat. Daar is, begrijpt u ook nu mijn introductie, als wij de soevereiniteit van God zien, en we stoppen hier even, als we de soevereiniteit van God zien, dat dat niet een eigenschap van hem is, die ver weg staat, waar we die in dezelfde lijn zit als zijn anderen, de soevereiniteit van God, je zou bijna kunnen zeggen, pak de totale concept van God, zijn heerschappij, en dat hij dat doet, en dat hij dat eist en claimt, en dat hij ermee aan de slag gaat. En dit zijn allemaal de ruwe contouren. Dit is een satellietfoto van de wereld, zou je kunnen zeggen. We zien dat de aarde blauw is en dat de wolken zitten. En we zien de continenten. Maar wacht, als we de Amazone ingaan. Als we tropisch regenwoud ingaan. Als we de boten van het kanaal van de koning zijn hart is gaan volgen. Spreuken 21 vers 1. De Heer is soeverein. Hij is de hoogverhevene, hij is de allerhoogste. Hij is de bezitter van alles, hij heeft het gezag over alles. Alles moet aan hem verantwoording afleggen. En hij regeert over elk detail van A tot Z. Hij alleen is soevereiniteit en soevereiniteit is ondeelbaar en kun je niet beperken. En als u uw Bijbel gaat lezen, met deze bril op, dan kunt u er niet omheen dat u de soevereiniteit van God op elke bladzijde terugvindt. Niet het woord, maar het concept. Want dan kunnen zijn soevereiniteit, kunnen we niet beperken, kunnen we niet delen en kunnen we niet uitbreiden, kunnen we niet omvormen. Hij is wie hij is. Hij is de soevereine. Hij is God. En ik hoop dat u ook geraakt bent in die rijkdom die hierachter wegkomt. Dat is zo praktisch in ons leven. Het is zo essentieel om dit fundament neer te leggen. Dat u inderdaad kunt staan en als een anker en dan niet we weten dat u soeverein bent. U bent soeverein en u doet wat u behaagt. U doet wat u zelf verheerlijkt, want dat is mijn laatste punt. Hè. U doet alles voor uzelf. Wel, dat is het belangrijkste. Ik niet, mijn comfort niet. De soevereiniteit van God wil vermijden, die krijgt een hele dunne Bijbel. Hè. En wie de soevereiniteit van God wil beperken in de Bijbel, die heeft een onmogelijke opdracht voor zich. Die begint aan een onuitvoerbare missie. Want de soevereiniteit van God betekent dat God absoluut soeverein is. Zonder begrenzing, zonder beperking, zonder vermindering van binnen of buiten. Hij is het. En ik eindig met de versen. Romeinen 11, vers 36, die Eddie, denk ik, vorige week gelezen heeft. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En wat eigenlijk Paulus daar zegt, daar is een soevereine God en die heeft soeverein alles voor zichzelf gedaan. En het enige waar de soevereine bezorgd om is, is om zijn eigen soevereiniteit. Kent u hem? Deze soevereine God in de grote contouren die we vandaag gezien hebben. Mag het uw fundament raken? En als u vragen heeft en u voelt zich opstandig, dan kan ik u maar één ding zeggen. Breng dat maar bij de Heer en vraag maar of die in uw hart gaat werken. En ik kan u zeggen, als u buigt voor de soevereine op elk facet, dan komt de vrede van God en de vrede van Christus over u. Uw leven valt als een puzzel in elkaar. De pijn gaat niet weg. Toch, Karin? Shani, het verdriet van een vriend gaat niet weg. Het verlies van Brianne zullen we voelen. Maar we staan op die hoge rots. En hij doet wat hem behaagt, niet wat ons goed voelt. Maar wat hem behaagt. Dat weten we niet. Als we daar staan. Dat weten we als we ernaar kijken. Als je erop gaat staan, dan geloof in het. Ik geloof het. U ook. Geef mij meer geloof, Heer. Vader, ik dank u voor deze studie. U bent koning en Heer. U bent soeverein. Mag u verheerlijkt zijn doorheen deze prediking. Want u komt toe alle lof, alle eer als soevereine.